Ja, volgens mij moet alles het werken. We gaan naar 2 Korinthe 6. En 2 Korinthe 6. En ja, de vorige keer heette het toch nogal wat. Beroering is niet het goede woord, maar toch wel de woorden van de Heren. Zie je dat het zomaar eens een effect heeft. Het werkt ook in u die gelooft en het kan ons versterken, bekrachtigen, ja, vertroosten. En soms ook vermanen of ergens op wijzen dat je denkt, hey, ja. En dat was vorige week ook het geval bij diverse afgaande op de reacties die ik gehad heb. Maar ja, en dat is ook waar het om gaat, ja. Dus het woord van God is objectief. Ja, is zonder aanzien des persoons en wij zijn dat niet. En daarom is het mooi dat wij die standaard hebben. Altijd die standaard en altijd daarna terug te kunnen gaan. En het stukje gaat over dat andere juk, 2 Korinthe 6, vers 14, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Daar gaat het om. En de ongelovigen hebben een aantal dingen over gezien. De kwalificaties daarvan, hè. Paulus noemt dat ook onrechtvaardigen, wij zijn rechtvaardigen. Maar hij spreekt heel duidelijk over de posities. Ja. Je bent of gelovig of je bent ongelovig. Of je bent rechtvaardig of je bent onrechtvaardig. Of je bent van Christus of je bent van Belial. Ja? Of je bent in Adam of je bent in Christus. Zo is het. Dat is, woord is levend, maar ook heel krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En in dit stuk, ja, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Nou, dat geldt natuurlijk voor gelovigen met ongelovigen, zonder meer. Ja? En dat betekent niet dat ze uit de wereld moeten gaan, dat zegt Paulus ook. Als je niks met ongelovigen te maken wil hebben. En dat zou ook in tegenspraak zijn, want wij zijn gezond en niet om aan gelovigen te zeggen dat ze zich moeten laten verzoenen. Ja? Nee, dat is de bediening die wij hebben naar de ongelovige wereld. Simpel zat, zo is het. Maar het geldt natuurlijk ook voor gelovigen die de gezonde leer aanhangen en degenen die dat niet doen. Dan zie je ook dat ongelijk juk heeft. Hè? We kennen ook in de gemeente de voorbeelden ervan. Dat iemand in een huwelijk, de een, ze zijn allebei gelovig, de een volgt Paulus en de ander niet. En dan zie je ook gelijk, ook dan heb je een ongelijk juk. En dat is verschrikkelijk als dat gebeurt, ja. Maar het is, je hebt gewoon, de eenheid is er dan niet. En dat is heel erg te vergelijken met als je, ja, dat ik zelf ook meegemaakt heb, 2,5 jaar dat Paulus nog niet geloofde en ik wel. Ja, dan heb je totaal niks met elkaar, heb je eigenlijk meer, wat met de Heer betreft. Alles voorkomt op zijn kop. Je hele motivatie, alles hoe je dingen beoordeelt en waarom je dingen doet, is allemaal veranderd. Je zit gewoon in een compleet andere wereld. Nou, dit stukje gaat. Hij zegt het tegen de Korintiërs, die leeft in die heidense wereld. Ja, en zo leven wij dat natuurlijk ook wel. Want als je zegt, ja, wat nou met de mensen, de heidenen die nog nooit van God gehoord hebben. Dan denkt men altijd aan de heidenen die natuurlijk ergens in de boesboes in Afrika leven. Ja, ver weg. Maar heidenen, ik wil niet veel zeggen, maar daar zitten wij hier, daar leven wij gewoon tussen. Ja, dat is overal. Dus wij zitten ook tussen de systemen die afwijken van Paulus en dat hele religieuze systeem. We krijgen hier ook allerlei andere godsdiensten in ons land. Hè? Met grote getalen, boeddhisme, islam en noem het allemaal maar op. Daar zit ons land ook vol mee. En Paulus zegt, geen ander juk daarmee aan te trekken. Nou, en dan loopt hij. En het hele stuk gaat om dat Paulus, of de Heere zegt ook in Jesaja bijvoorbeeld, ik ben de Heere, dat is mijn naam, en ik zal mijn eer aan geen ander geven. Mijn lof niet aan gesneden beelden, zo zegt hij dat daar. Daar gaat het om. Het gaat om zijn eer, om zijn lof, en wie verheerlijkt wordt, en die gaat naar niemand anders toe dan naar hem alleen. Nou, en dat heeft ook te maken als gelovige met ongelovigen dat je dat niet samen kan doen. Het heeft ook met het systeem van religie te maken dat we daarvan moeten afwijken. Ja? Want de eer, wij kunnen de Heer alleen maar verheerlijken als wij hem gehoorzamen. Niet doordat we heel veel zingen en weet ik het allemaal niet meer. Nee, gewoon gehoorzamen in zijn woord. En dat is apostel Paulus volgen natuurlijk. Nou, we kijken in vers 15, daar zegt hij, en wat samenstemming heeft Christus met Belial? Zie je? Samenstemming. En we hebben het al gezien vorige keer. In vers 14 zie je mededeel. En je ziet ook gemeenschap. Hier zien we samenstemming en dan zie je daarna deel en samenvoeging. Het zijn vijf klassen van het juk, van het andere juk, dat je een ongelijkvormig juk hebt. En met Christus en Belial, hebben die iets wat met elkaar samenstemt? Nou, ik denk het toch niet. Maar wie is Belial? Want die naam lees je nou zo, Belial. Maar wie is Belial? Het woordje Bel zit erin, ja. Dat heeft met Satan te maken. Kijk met mij even, dat heeft met Baaldienst te maken. Dus Paulus zegt eigenlijk, wat heeft Christus met Baal te maken? Met Baaldienst, met afgoderij te maken? Helemaal niks. Kijk even met mij mee in 1 Samuel 2 vers 11, om even dat woordje Belial te zien. De schrift moet het ons leren. Je kan ook natuurlijk naar Bijbelencyclopedie gaan en zo. Dat doe ik dus zelf helemaal nooit. Ik heb wel zo'n ding. Maar kijk, de Bijbel zelf verklaart het. 1 Samuel 2 vers 11 en 12. David. Of 1 Samuel 2 vers 11 en 12. Ik zit verkeerd, zie ik. Dat zal wel 2 Samuel moeten zijn, ben ik bang.
Nee, dat staat in
12. 1 Samuel 2, vers 11 en 12.
12 staat. Nog de zonen van Elia waren kinderen.
Oh, ik zit zelf in 2 Samuel. Ja, geen wonder. 1 Samuel 2, vers 11 en 12. Dan klopt dat toch, ja. Doch de zonen van Eli. Nou, Eli, die zat in de tempel daar, ja. Die was de hoge priester. En zijn zonen waren kinderen Belials. Over 11, ja. Daarna ging Elkanen naar Rama in zijn huis, maar de jongeling was de Heere dienende voor het aanschijn van de priester Eli. Doch de zonen, hè, de jongeling die diende de Heere wel, ja, en dat was natuurlijk, dat was Samuel, ja. Maar in vers 12, doch de zonen van Eli waren kinderen Belials, zij kenden de Heere niet. Kinderen Belials, kinderen van Belial. Als je een kind bent, dan ben je een kind van een vader. Ja? En we weten dat de Heer Jezus zegt tegen Israël, gij zijt uit de duivel, uw vader. Kinderen Belials, natuurlijk niet fysiek, maar geestelijk waren zij kinderen van Belial. En daarom, zie je het, kenden ze de Heere niet. Dat wil zeggen, niet dat ze niet wisten dat hij niet bestond. Want dat weet iedereen. Elke ongelovige in deze wereld, zal hij het ontkennen, hij weet dat God bestaat. Maar persoonlijk kent hij God niet. Daar heb je de Heer Jezus Christus voor nodig. Dan leer je hem pas echt kennen natuurlijk. Maar hun ook zo. Zij kenden de Heere absoluut niet. Ze waren de kinderen van Belial. Nou, en zo zegt hij dat Paulus het ook van ons, ja. Voordat iemand de Heere aanneemt, dan is hij een kind van de ongehoorzaamheid. Naar de oogsten van de macht deze wereld. Iedereen die geboren wordt, van nature, is een kind van de boze, van Belial. En dan zie je, kijk met me mee in Deuteronomium 13. Dat is een boek ervoor. Boeken ervoor. Deuteronomium 13. Genesis, Exodus. En dan krijgen we Leviticus. En dan Leviticus, Deuteronomium. Nee, Numeri, Deuteronomium. Sorry, ik ben altijd in die volgorde, ben ik altijd in de war. Deuteronomium 13. 13 vers 12. Wanneer gij van 1 uur steden die de Heere uw God u geeft om al daar te wonen zult horen zeggen, er zijn mannen Belials kinderen uit het midden van u uitgegaan en hebben de inwoners hunne stad aangedreven zeggende, laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt. Zie je wat Belials kinderen doen? Andere goden dienen. Zo zult gij onderzoeken en naspeuren en navragen. En zie, het is de waarheid. De zaak is zeker. Zulke gruwel is in het midden van u gedaan. Zie dat de Heere doet dat een gruwel. En wat is de reactie? Wat zegt de Heere daarvan? Zo zult gij de inwoners dezelfde stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards. Verbannende haar. En alles wat daarin is, ook haar beesten met de scherpte des zwaards. En al haar roof zult gij verzamelen in het midden van haar straat. En des Heere uw God, die stad en al haar roof gans met vuur verbranden. En zij zal een hoop zijn eeuwiglijk. Zij zal niet wedergebouwd worden. Ook zal er niets van het verbannene aan uw hand kleven, opdat de Heere zich wende van de hitte zijn stoorns en u geeft barmhartigheid en zich uwer erbarmen en u vermenigvuldigen gelijk als hij uw vader gezworen heeft. Wanneer gij de stem des Heeren uw Gods gehoorzaam zult zijn, om te houden al zijn geboden die ik heden gebied, om te doen wat recht is in de ogen des Heeren uw Gods. Zie je, dat is de houding van God tegenover Belial, de kinderen van Belial. En Paulus zegt tegen de Corinthiërs dat wat heeft Belial voor samenstemming met Christus. Nou, je ziet hier al, Belials kinderen, die brengen de mensen tot afgoderij. En het is een gruwel in Gods ogen. Zelfs hier dan zie je, het is natuurlijk op aarde, bij ons is het allemaal geestelijk, dat is niet niks wat hier staat. Ja? Wat God dan, hoe God daarin wil dat ze optreden. De hittigheid van zijn toorn komt eroverheen. Nou, ga met mij mee even naar Amos. Amos 3, vers 3. Ja, waar staat Amos in het Oude Testament? Ja? Amos, Joël, Amos, inderdaad. En dan krijg je Obadja. Ja. Amos 3, vers 3. Een hele bekende tekst wellicht. Voor velen, weet ik. En dat is natuurlijk, een ongelijk juk. Dat is als je dus geen samenstemming hebt. Een gelijk juk heb je als je natuurlijk wel samenstemming hebt. Als je wel over dingen samen overeenstemt. En kijk, dan kan je ook wandelen samen. Amos 3 vers 3, 992. Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn. Dat wil zeggen dat zij bijeengekomen zijn, tenzij dat zij overeenstemmen. Wat bedoelt hij hiermee? En dat bedoelt deze tekst ook bijeengekomen zijn. Dan kan je ook samen wandelen. Dus als je samen over dingen hetzelfde denkt, overeenstemt. Dan kan je ook samen wandelen. Dan heb je dat gelijke juk. Nou, een ezel en een os, ja, die stemmen niet overeen samen. Ja? De een is een trekdier en de ander is een lastdier. Nou, zoiets. Ik weet niet precies of ik het goed zeg, maar in ieder geval, het zijn twee verschillende dieren. Dus ze hebben ze kunnen niet samen wandelen. Dat geldt voor de gelovigen met de ongelovigen. Nou, en kijk nog even met mij naar Micha 6 vers 8. Dat is even daarna. Micha 6 vers 8. Amos, Obadja, Micha, Jona en dan Micha. Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens. O mens. Hij heeft u bekendgemaakt wat goed is. En wat eist de Heere van u? Tegen Israël, hè? Maar goed, het principe geldt ook voor ons. Het is ter lering ook voor ons gegeven. Wat eist de Heere? Hij eist van hun, ja, onder de wet, ja. Wat zegt Paulus? Ik bid u. Ja, de wet, die bidt niet, die eist het. Maar wij hebben het door genade, ja. Maar hier zie je, de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Dan moet je daar maar eens goed over nadenken. Of een ongelovige, een kind van Belial, je ziet het, die drijft de mensen tot afgoderij. En lees Romeinen 1 er maar eens op na, wat daar het resultaat van is, van een Belials kind. Ja? Uiteindelijk zie je aan het eind staan, en ze hebben een welgevallen aan al die zonden die je daarvoor ziet staan. En hebben een welgevallen aan degene die ze doen. En hier staat iets anders. Recht doen. Dat is niet de zonde doen. Weldadigheid, liefde hebben. In Romeinen 1 aan het eind zie je, ze hebben geen liefde in die weldadigheid. Maar in de zonde die de mensen doen. Dat is een zondige mens. Dat is een Belials kind. En ootmoediglijk te wandelen met uw God. Ja, wanneer kan je nou nederig wandelen met je God? Dat kan een ongelovige niet. Want de oorzaak dat hij niet gered is, en waarom hij ook niet wil, als hij niet wil, dat is juist gebrek aan ootmoedigheid. Ja, dat is de hoogmoed. Hier spreekt hij dus, kijk, en wij hebben dat nu door genade. Nou, als we terug naar 2 Korinthe 6 gaan, dan zien wij, als je dat zo leest, dan is het toch duidelijk dat wij met ongelovigen, en zeker ook met een ongelovig godsdienstig systeem, want die zijn natuurlijk zat, absoluut nooit iets kunnen samenstemmen. Want het is namelijk een tegenstelling tussen Christus en Belial. Absoluut. Dus geen broederschap met elkaar die de godheid van Christus ontkennen. Nou, je kan het allemaal bedenken, ja. Dat is onmogelijk. Is er gewoon niet. Er is geen samenstemming tussen die twee. En dan komt hij uit het volgende. Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Nou, dat woordje gelovige en ongelovige, ja. Dan heb je ook wel eens iets dat je denkt, ja, als je dat nu zegt, ja, dat is een ongelovige. Iemand die niet gelooft, die denkt, dat ken ik, dat verhaal, dat hoor ik vaker. Want de islam spreekt ook over ongelovigen. Nou, je weet wat de houding van de islam over ongelovigen is, ja. Dat is, die moet gewoon een kopje kleiner gemaakt worden. Dus ja, het woordje gelovige en ongelovige, we moeten kijken, ja, Paulus zegt dat, ja. En wat bedoelt hij met de gelovige en ongelovige? Wij weten natuurlijk al lang wat hij daarmee bedoelt. Maar het is het geloof, want iedereen gelooft ergens in. Islam gelooft ergens in, boeddhist gelooft ergens in, jodendom gelooft ergens in. Maar een jood die alleen het Oude Testament leest, ja oké, okay, hij spreekt wel over de God van Israël. Maar als hij Christus niet aanneemt, dan is hij net zoals die fariseeën. Want als ze echt Mozes hadden geloofd, dan hadden ze ook de Heer Jezus Christus geloofd, want die sprak over hem. Dat zegt de Heer Jezus. Dus ja, dan zie je ook dat je met hem ook geen samenstemming hebt. Is ook een ongelovige. En ze praten allemaal over gelovigen en ongelovigen. Maar wij praten over een zaligmakend geloof. En het enige geloof wat zalig maakt, dat kan je niet om de rots heen. De Heer Jezus Christus. En dat, ja, dat heb ik gisteravond dan ook wel weer ervaren. Dan ben je toch echt wel blij mee dat je dan zoveel broeders en zusters mag zien. En die ook over hem willen zingen. En ook allemaal heel blij zijn als dat lied over de opstanding gaat. Die unieke persoon. Dat is het zaligmakend geloof. Dat is het geloof wat zo absoluut is. Wat deze wereld absoluut eigenlijk niet wil. Dat is namelijk, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben de weg. Dat sluit alles uit. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Er is maar één weg. Er is maar één waarheid. En er is maar één manier om leven te krijgen. En dat is door de Heer Jezus Christus. Niemand komt tot de Vader dan tot mij. Dat is altijd heel duidelijk het scheidingspunt. Als je met mensen praat en die zeggen, we praten over dezelfde God. Dan zeg ik, wat denk je daarvan? Praten we over die God? Als je tot de Vader komt die God in de hemel is. Is het die God waarvan hij spreekt, dat is mijn Vader? Nou, dan praten we over dezelfde God. Zo niet? Sorry. Dan ben je een ongelovige. Nou, kijk in 1 Korinthe 2. Dus, wat heeft een ongelovige deel met een gelovige van de zon? Nou, niks, want het is het zaligmakende geloof wat wij verkondigen. En dat is de Heer Jezus Christus. En dat is ook nog niet eens genoeg als je dat zegt wat ik net zei. Ja? Want het gaat namelijk om de gekruisigde Christus. En dat is waar Paulus over spreekt. 1 Korinthe 2, vers 21. Want na de maal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. 1 Korinthe 2 vers 6, sorry, 1 Korinthe 1 vers 21, ja. 1 Korinthe 1 vers 21. Door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Vers 23. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. Zie je het? Wij prediken de gekruisigde Christus. Let op, dat is het verschil, hè? Want er zijn heel veel mensen die praten over de Heer Jezus. Nou, Heer, ik zeg nog Heer Jezus. Ja, Jezus, ja? Maar praten we over de gekruisigde Christus? Dat is, daar gaat het om. En dat is dus, kijk maar, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Ja, dat is voor de wereld, is dat dwaas. Maar hun die geroepen zijn, dat zijn wij. Wij die dat hebben geloofd. Beide, de Joden en Grieken, is er geen dwaasheid meer. En is het ook geen ergernis meer. Nee, dan prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Enzovoort. Dat is het dwaze van de wereld, in de ogen van de wereld. Ja? De dwaasheid van de prediking, dat is de woordverkondiging, Christus en die gekruisigd. Nou, gelovigen en ongelovigen. Dus je ziet, wij roemen in Christus, ja, in wat hij gedaan heeft. Ja, over het kruis en dat hij is opgestaan uit de dood. Maar vertel het aan een ander, aan een ongelovige, en dan denkt hij, jongen, dwaas, dwaas. Dus voor de een, het is, voor de een is het wijsheid en voor de ander is het dwaasheid. Voor de Joden een ergernis. En nu is het voor ons de kracht Gods. Zie je dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dus 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6, ja. Dus vers 15. Wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Ja, ook deelt hij helemaal niks mee. Want de een ziet het als dwaas. En de ander zegt het is wijs. En wij hebben gelijk. Ja, want het is de wijsheid. Maar in de ogen is het dwaas. In de ogen van de ongelovigen. En dan vers 16. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Dat is de laatste van het rijtje, de vijfde. Samenvoeging. Kun je dus tempel Gods met de afgoden samenvoegen? Dat heeft, zoals ik het zie ook, met de afgoden, ja, die kunnen wij, als we niet uitkijken, kunnen wij ook in de gemeente binnenhalen, ja. Er staat niet de tempel van de afgod, hoewel die er ook is. Maar de tempel van God, heeft die iets samen, kan je die samenvoegen met de afgoden? Nou, je kent die centra, hè? De ecumene bijvoorbeeld. Of centra waar allemaal, dat moet natuurlijk allemaal functioneel zijn. En dan krijgen we, noemen we, de ene kerk fuseert met de andere. Alsof je het over bedrijven hebt, ja. Dat is ook wel zo'n term. Maar de tempel Gods kunnen wij niet samenvoegen met de afgoden. Want kijk, wat is de tempel Gods? Kijk in 1 Timotheüs 3 vers 16. En we hadden het er net nog even over, met Jaap, over de plaatselijke gemeente, ja. Hoe belangrijk die is. Als je in je oneenigheid met broeders en zusters hebt, bijvoorbeeld. Over de boodschap. Oneenigheid, ik zeg, als je dus daar geen samenstemming in hebt. Omdat de een volgt Paulus en de ander niet. Dan weten we wat er gebeurt. En dat kan met je broeders en zusters zijn. Dat kan in je huwelijk zijn. Dat kan met je kinderen zijn, ja. Wat is het dan belangrijk? Dat er is een plek waar deze waarheid vastgehouden wordt. En dat noemt hij 1 Timotheüs 3 vers 16. Ik lees 15. Maar zo ik vertoef opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods, wat is een tempel? Huis van God. Daar waar God woont. Ik bedoel, mijn huis staat op de Kagerweide 10. Nou, huizen Stelma. Ja? Waarom heet dat zo? Omdat de familie Stelma daar woont. Ja? Dat is het huis Stelma. Je hebt huizen Boelen, je hebt huizen Jongerius. Noem ze allemaal maar op. Dan weet ik gelijk wie daar woont. Hier zegt hij over de gemeente, kijk, het welk is de gemeente des levende Gods een pilaar en vastheid der waarheid. Wij zijn samen, die plaatselijke gemeente, want daar praat hij hier over. Is de gemeente van de levende God. Geen afgod, die dood is, maar de levende God. En wat is er belangrijk, ook al ben je nog zo klein. Het is sowieso voor de waarheid die vastgehouden wordt. De laatste keer met die discussies ook over de Bijbelvertaling. Ook met, hoe zie je belangrijk dat je in zo'n land, dat je zegt, daar is een plaats, daar is een gemeente, daar zijn geloven, die staan van deze waarheid. Daar wordt die waarheid vastgehouden en ondersteund. Het is een pilaar en een vastigheid van de waarheid. En wat is de waarheid? Als je zegt, ja, heb ik de waarheid? En je zit hier en je twijfelt eraan. Dan zeg ik, nou, wat doe je hier dan? Want Paulus noemt dit een pilaar en de vastigheid van de waarheid. Ja, de waarheid, tot de kennis van de waarheid komen. De waarheid voor ons voor vandaag. De brieven van Paulus. Dat houden wij vast. En wat is er belangrijk? Ja? Dat er een plek is dat gelovigen naartoe kunnen gaan. Om daar het onderlinge geloof te kunnen hebben. Zoals Paulus in Romeinen 1 zegt, dat je elkaar kan vertroosten door het onderlinge geloof. Paulus zegt zowel het uwe als het mijne. Dus Paulus, als die apostel, hij was een mens, net zoals wij, had ook de vertroosting nodig van zijn broeders en zusters. En die kreeg hij door bij elkaar te kunnen komen, elkaar te kunnen zien en elkaar te kunnen aanraken. Ja, om het zo maar te zeggen. Net zoals Johannes zei, hetgeen wij gezien en gezien, hetgeen wij getast hebben. De Heer Jezus heeft die aangeraakt en gezien. Nou, dat zijn wij natuurlijk niet, maar het gaat om, kijk, en ik weet ook wel, we zijn blij met Peltop en dat het zo kan. En gelukkig ook dat we een auto hebben dat we nog eens in de maand bij elkaar kunnen komen. En buiten de gemeente door de week elkaar kunnen bezoeken. Het is wel belangrijk, ja, dat je elkaar kan zien. En met elkaar het woord kan delen en bespreken. En dat is zo bijzonder, omdat met elkaar hebben wij dat samen. En de tempel is wat dat betreft van God is hier. Kijk in vers 16, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest, gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dit gaat niet over de Heer Jezus, maar Christus in ons, in de gemeente. Daar gaat deze tekst over. Dus Paulus zegt, wat heeft de tempel Gods gemeen met de afgoden? Niks. De rest, alles wat van God afwijkt, is afgoderij. En iemand schreef van mij van de week, die dacht, kijk, mensen gelovigen die naar een andere gemeente gaan, dat kan natuurlijk. Maar alles wat van de gezonde leer afwijkt, alles wat van God af is, is afgoderij van God af. Is dan iedereen allemaal goddeloos? Nee, ik zeg niet dat mijn broeders en zusters goddeloos zijn. Weet je wie goddeloos is? Dat is een positie. Goddeloos is iemand die zonder God leeft. Een ongelovige is goddeloos. En een gelovige die van God afwijkt, sorry, die doet aan afgoderij. Zo is het eenmaal. Ja? Nou, kijk, gaan we even naar 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3, de tempel. Wat heeft de tempel Gods? Nou praten we even ook over onszelf, 1 Korinthe 3. Kijk, wij zijn natuurlijk allemaal tempeltjes, persoonlijk. Want ik ben ook een woonplaats van God. Ja, 1 Korinthe 3 vers 16. Zit ik weer in 2 Korinthe? 1 Korinthe 3 vers... Ja, 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont, woonplaats. Ja, dat heb je weer. Nu heb ik het over het huis Gods gehad, of huis Jongerius, ja, grootheid, dat woont. Ja, oké, maar we hebben hier de gemeente, maar we hebben ook persoonlijk zijn wij ook tempels. Ja? En samen vormen wij natuurlijk die grote tempel, daar komt de volgende tekst op. Maar hier, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Dus wij zijn Gods tempel. En de Korinthe bij elkaar is natuurlijk die tempel, maar persoonlijk zijn wij allemaal de tempel van God. En die woont in mij. En dan weet gij, zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig welke gij zijt. Kijk wie de tempel Gods schendt, dat wil zeggen, wanneer schend je hem? We kijken hier in het verband, gaat over onze wandel. Volgen wij Paulus of waar gaan wij mee bouwen? En als je afwijkt ervan, dan schend je de tempel van God. Kijk, dat is net zoals in de tempel. De echte tempel, de echte tempel, wij zijn ook de echte tempel. Maar in het Oude Testament, een gebouw. Als jij natuurlijk met offers kwam die natuurlijk niet volgens de wet waren. Ja, dan hoefde je niet mee aan te komen in de tempel. Dat klopt niet. Dat is, dan schend je dat. Ga je tegen God in. En dat is bij ons precies hetzelfde. Ja, maar goed. Het gaat mij vooral nu om. De tempel Gods is heilig welke gij zijt. Kijk, dus de tempel Gods met de afgoden, wat hebben die met elkaar? Helemaal niks, want één is namelijk heilig en het andere is absoluut niet heilig. Onheilig. Ga maar mee ook even naar Efeze 2, vers 21. Efeze 2, vers 21. Ik lees even vanaf vers 19. Zo zijt gij dan, wij, leden van het lichaam van Christus, gered door het bloed van Christus, niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Huisgenoten van God. Wie zouden nou in het huis van God wonen? Alleen gelovigen. Ja? Daar woont geen ongelovige in het huis van God. Kijk, ik weet ook wel, je kan ook in een kerkgebouw met elkaar zitten. Ik heb er zelf ook in gezeten. En dan had je leden van het lichaam van Christus. Maar ik weet, een heleboel die er zaten, waren niet leden van het lichaam van Christus. Geen huisgenoten van God. Terwijl men toch dat die kerk dan, zeg maar, dat gebouw zag als het huis van God. Maar in het huis van God, daar woonden alleen gelovigen. En dan spreekt hij echt over het lichaam van Christus. Maakt niet uit in welk gebouw je zit. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het, kijk, het hele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel. Kijk, hier spreekt hij over al die gelovigen, waar ik gisteravond ook was, of ik, wij met elkaar. Dan zie je gewoon, dat waren allemaal gelovigen, met elkaar, plus dan de rest in de wereld, en die al het hele lichaam van Christus, groeien op tot een heilige tempel. Wij zijn heilig, maar samen vormen wij die enorme tempel, het lichaam van Christus. Dat is die heilige tempel, wereldwijd, in de Here, op welke ook gij, zie je, ook gij medegebouwd wordt tot één woonstede Gods in de geest. Dat is uniek wat hier staat. Op welke ook gij, jullie heidenen, nu in deze bedeende genade, zitten nu ook in dat huis van God. Ga maar in de tempel kijken toen de tijd of daar een heiden ook naar binnen mocht. He, ze hebben dat bordje nog, tot hier en niet verder. Denk aan Paulus, ja. Die werd eruit gegooid in Handelingen. Ze meenden dat ze Trofimus, de heiden, de tempel ingebracht werd. Dat was gelijk een oproer. Onmogelijk. Nu, wij, heidenen, worden medegebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Zie je? In de geest. Dat is uniek iets. In de tijd waarin wij nu leven. Ga met mij mee naar 1 Korinther 8 vers 4. Dus wat heeft de tempel Gods met de afgoden? We zien het. Helemaal niks. En daarom kunnen we het ook absoluut niet samen een juk. Want het is een ongelijk juk. Het is een ander juk. En de afgoden, wat zegt de Bijbel over afgoden? 1 Korinther 8 vers 4. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen ander god is dan één. Er is er maar één. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Op de aarde hebben we ook goden, ja. Toen de tijd de keizer, bijvoorbeeld, die moest ook, wilde ook dat, was ook een god. En in de hemel, zou hij daarmee bedoelen? Horoscopen, ja, de zon, de maan. Ja, nou, nu zijn het de zon en de maan. Maar dat is, de horoscopen zijn daar nou, gaan daar ook over, ja. Allemaal in de hemel lichamen, ja. Nee, gelijk er vele goden en vele heren zijn, nochtans hebben wij maar één God de Vader, uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem, en wij, en maar één Here. We hebben één Vader, en één Here, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn, en wij door hem. Dat is onheilig, ja, die afgoderij. En we weten, het is niks, maar het wordt wel aanbeden, het is Satan die erachter zit. En het is onheilig. En als je kijkt in vers 10. Want zo iemand u die de kennis hebt, ziet in der afgodentempel aanzitten. Zie je het? Ja, dat is die hoerendienst en dat is de afgodendienst in Korinthe. Ja, die had ook. Nou, kijk maar, als je naar de oudheid gaat, naar die landen. In Griekenland, in Turkije, dan zie je dat soort tempels uit die tijd van Paulus ook. Er nog resten van staan. Het is allemaal afgekeken van de enige ware tempel, hoor. Zie je weer, het is afgodstempel. Een tempel van God af. Want er is één ware tempel. Er was één godsdienst. Dat was de godsdienst die Israël had. En er waren ook andere godsdiensten. Maar één ware godsdienst. Er was ook maar één ware tempel. De rest is gewoon ook weer door Satan allemaal om de mensen te verleiden naar afgoderij. Oh, wij bouwen ook een tempel. Ook een huis van God. Maar dan met een kleine g. Maar je ziet het. Het is een afgodentempel. Dus die zijn er ook. En er worden dingen aan de afgoden geofferd. Nou, dat is een tempel. Die tempel. En ook wat wij om ons heen zien. Als het van God af is. Dan dienen ze in feite. Nou, hier spreken we echt over de ongelovige wereld. Een dode God. En die is onheilig. Nou, kijk ook naar het Rooms-Katholieke systeem bijvoorbeeld. Dat komt zo helemaal uit Babel vandaan. Het heeft altijd al bestaan. Dus als iemand zegt, wij hebben de oudste godsdienst al. Dan zeg je, ja, dat klopt. Die gaat helemaal terug naar Genesis 11, naar Babel, Nimrod. En er is een tijd gekomen, in het jaar 3400 geloof ik, zo weet je. Dat is, dan is daar natuurlijk gewoon een christelijke saus. Want sommige dingen hebben ze gewoon christelijke naam ingevuld. Maar het blijft nog steeds die afgodstempel. Het is echt dat ik het zeg, want als ik het raam kijk, zie ik hem zo staan nu. En mensen worden verleid. Maar het is werk van Satan. Dus gaan we mee naar 1 Korinthe 9. En dan zien wij, moeten we opletten, want Paulus zegt, wij moeten geen ongelijk juk aantrekken met de ongelovigen. Ja? En wat zien wij in de christenwereld? Helaas, veel gelovigen willen gelijk aan die wereld worden om de wereld te kunnen winnen. Nou, dat is het tegenovergestelde wat Paulus hier leert in feite. En wat vindt, men vindt vaak ook een steun in de tekst uit 1 Korinthe 9 om dat te doen. Ja, en dan zien we in 1 Korinthe 9 staan, die tekst, dat men toch onder dat juk gaat met de om in de ongelovige wereld te gaan om zogenaamd de gelovigen te redden. Maar ja, dat is paarden voor de zwijn. Ja? Want we zien daar staan, en ik ben de Joden geworden als een Jood. Paulus was toch een Jood? Hoe kan je nou zeggen, ik ben geworden als een Jood? Hij was het toch? 9 vers 20. Opdat ik de Joden winnen zou. Ja, dat is toch een positief, hè? Ik wil de Joden winnen. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet. Hé, Paulus, jij bent mijn apostel van genade. Wat is dat nou? Oh, kijk, Paulus heeft dat, is onder de wet gegaan. Kijk maar, omdat degene die onder de wet zijn, die zou ik winnen. Dus hij heeft gewoon zich helemaal aangepast en helemaal... En kijk, degene die zonder de wet zijn, wie zijn dat? Dat zijn de heidenen. Die ben ik geworden als zonder de wet. Kijk, Paulus is ook gewoon de kroeg ingegaan. En is ook, heb ook meegedaan om hun te winnen. Goden nochtans zijn er niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Ja, onder de wet, wij zijn natuurlijk wel, wij zijn geen wetteloze mensen. Maar wij vallen niet onder de wet van Mozes, maar onder de wet des geloofs, zoals Paulus dat heeft geopenbaard aan ons. Onder die wet vallen wij. Maar dan zie je, opdat ik degene die zonder de wet winnen, zijn winnen zou. Dat heeft niks te maken dat Paulus is ook maar eens lekker de kroeg ingegaan is en meegedaan heeft en dan misschien het evangelie heeft verkondigd om hun te winnen. Niks daarvan. Met de Joden heeft vooral te maken in de tijd dat Paulus in de tijd van vermindering naar de synagoge ging en heeft die dingen gedaan. Inderdaad, zijn hoofd kaal geschoren, hij heeft die emoties besneden en hij heeft meer van, hij heeft gedoopt met water. Dus mensen gaan dan terug naar de handeling. Kijk, Paulus heeft het ook gedaan. En ook, kijk hier, hij is ook als de heidenen geworden. Nee, hij is ook als de Jood. Hij was een Jood, maar hij heeft dingen gedaan in die tijd, inderdaad. Met die overgangsperiode. En nu, kijk, als je nu naar het Jood gaat, hoe benader je nu een Jood? Zou je het kunnen nu wel doen? Met een Jood benader je toch als kan, toch anders. Een Jood ga je terug naar het Oude Testament om te laten zien dat in het Oude Testament die Messias die zij verwachten is al gekomen, enzovoort, enzovoort. Maar dat wij wel diezelfde Jezus verkondigen. Hij is al geweest, maar, en zo, ga je terug. Maar een heide hoef je dat niet te doen. Die heeft namelijk niet de verwachting van de Messias, die heeft niet de geschiedenis naar dat hij uit Egypte bevrijd is en dat, enzovoort, enzovoort. Dat is niet voor hem. Bij de heide ga je, wat ga je dan doen? Dan ga je naar de schepping toe, bijvoorbeeld. Ja? En dat wij zijn zondaars. Dat heeft mij onmiddellijk, dat is wat mij, iemand kwam bij mij, die kwam met, ja, je bent een zondaar. En je hebt de schepper, en je hebt gezondigd, ja, schuldig tegenover die God. De heide moet je, met de Jood moet je ook terug naar de Messias uit het Oude Testament gaan, de teksten. Zo deed Paulus dat ook. En dan de zwakke ben ik geworden als een zwak. Is Paulus dan maar zwak geworden? Nee, een zwakke in het geloof, ja. Dat wil zeggen, je gaat op iemand zijn niveau praten. Dat is altijd belangrijk, maar de ongelovige ook. In feite, wij kunnen met ongelovigen praten en over evolutie gaan, maar bewijzen dat God de schepper is en dat evolutie niet klopt. Eigenlijk is het gewoon zonde van je tijd. Weet je waarom? Omdat de ongelovige weet dat God de schepper is. Het is in hem geopenbaard. Hij ziet het aan de schepping. Ik hoef hem niet te overtuigen hoor, dat God de schepper is. En dat de evolutie niet klopt. Want hij weet dat, maar dat is alleen maar verzonnen om de mensen, ze willen geen verantwoording aan die schepper afleggen. Dus komt daar, ja, je moet toch een oplossing hebben voor hoe dat hier gekomen is. En dat is allemaal daarom in het leven geroepen. Maar hij weet dat God bestaat. Dus nee, ik hou mij op dat niveau. Ik ga naar de kern toe, mijn ongelovigen. En dat is, je bent een zondaar. Ja, en je hebt redding nodig. En dat is het enige wat hier bestaat. Ik ga nog niet over de opname. En een zwak in het geloof. Ja, iemand die net tot de kennis van de waarheid komt. Hè, dat eten is een goed voorbeeld. Altijd dacht, ik mag bepaalde dingen niet eten. Nu zegt Paulus alles. Een Jood heeft nooit varkensvlees. En nu ga ik, dan ga je langzaam opbouwen. Nou, dat is wat hij hier bedoelt. Dus deze tekst kunnen wij niet gaan gebruiken, 2 Korinthe 6, voor, om te rechtvaardigen dat wij deel hebben aan ongelovigen, maar ook ongelovige gelovigen. Gelovigen die ongehoorzaam zijn aan wat God nu zegt tegen ons vandaag. En dat is het volgende van Paulus. Daar heeft het ook mee te maken, ja? Dus ja, ik ga eindigen. Heel kort, ik had het voor die laatste eigenlijk ook al wat uitleg. Maar uiteindelijk, je ziet, wat zegt Paulus? Want gij zijt de tempel des levende Gods, ja? Wij dienen de levende God, de rest zijn dode goden. Gelijkwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen, ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dat is een tekst uit Leviticus. En dan spreekt hij over tegen Israël die onder de wet is. En dat zij natuurlijk God moeten gehoorzamen. En als ze dat doen, wat zal er dan gebeuren? Dan worden ze gezegend en hij zal onder hen wandelen. Nou, wat is er gebeurd? Is God in het volk van Israël gaan wandelen? Nee, ze zijn zelfs afgevoerd. En God is naar de hemel. Dat is wat Ezechiël zag in zijn visioen. De heerlijkheid is uit Israël verdwenen. En de heerlijkheid, waar is die nu? De heerlijkheid is in ons. Christus, de hoop, de heerlijkheid. Christus onder u, de heidenen. Daar is de heerlijkheid Gods nu. En Israël, die moet nog wachten. Kijk, daarom gaat, en dan zie je, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En ik raak niet aan hetgeen onrein is en ik zal uw lieden aannemen. Ja, Israël zal ook, ja, dit spreekt hij uit tekst uit het Oude Testament. En ook als je kijkt naar de vervulling ervan in de Openbaring bijvoorbeeld, dat ze moeten het Babelsysteem, afvalsysteem moeten ze verlaten, zich heiligen, de kleine kudde, en daar niet aan meedoen, ja, en wachten totdat de verlosser komt, ja, want die zal hun lieden aannemen en dan zullen zij het koninkrijk ingaan. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zoon en dochter zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dat is een tekst die gaat naar Jeremia over het nieuwe verbond. Ja, zij zullen eerst onder dat nieuwe verbond moeten komen. Ja, Christus aannemen, dan zal de geest uitgestort worden. En dan zal hij hun tot een vader zijn en zij hun zonen en dochter. Want dan zal iedereen in het volk Israël de gelovigen de Heer kennen. Ziet het, maar zij krijgen het allemaal achteraf. Maar het principe geldt ook voor hun. Gehoorzaamheid, geen deel hebben aan de afgoderij in de wereld, ja. Nou, en dan zullen zij dat door geloof, zullen zij dat koninkrijk ingaan en zij zullen de Heer kennen. Dat is wat de Heer in het Oude Testament tegen hun zei. En als ze het niet doen, bij ons, wij hebben het allemaal door genade gekregen. Voor ons geldt het allemaal onder genade. Wij, hoe heet dat? En dan zegt hij in vers 7, hoofdstuk 7, wij dan, deze belofte hebben, geliefde, laat onszelf reinigen van alle besmettingen des vlees en des geestes, voleindigende de heiligmaking, de vreze Gods. Ja, bij ons is het eigenlijk precies andersom, hè. Wij hebben alles al gekregen. Wij hoeven nergens op te wachten. Wij hebben gewoon geloofd. Moeten wij eerst gehoorzamen om dan de zegen te krijgen? Wij hebben alles al. Hij is mijn vader al. Ik ben al in het koninkrijk gezet. Ik ben al in het lichaam van Christus. Ik ben al gezet in de hemel. Ik heb alles al. Ik zit gewoon in de stoel. Ik heb alles gekregen door het geloof alleen. Ja? En ik ben al apart gezet door de Heer nu. In één klap, boom. En daarom zegt hij nu, juist, bij ons is het andersom. En ga nu dus heilig omdat je het al hebt. In het Oude Testament was het andersom. Je moest het in gehoorzaamheid en dan zou het krijgen. En zo niet, dan kreeg je de vloek. Wij hebben het allemaal gekregen door genade. En daarom moeten we zo in wandelen. En wat wel belangrijk is, is dat je ziet aan het eind, daar gaat het hele stuk om. Voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Heiligmaking. Wat is heiligmaking? Heiligmaking is, heilig is apart gezet. Maar niet van deze wereld. Ja, we zijn nog in deze wereld. Maar ik ben inderdaad, als ik gehoorzamer ga aan Gods woord, dan merk je dat je inderdaad apart komt te staan. Dat klopt. Dat is de heiligmaking. En dan in de vreze Gods. Dat wil zeggen een heilig ontzag voor hem en zijn woord. Daarom hou ik hou ook nooit zo van grapjes over. Als ze zegt, ja, God zei toen daar en dan wordt er onze grapje nog maar. Heilig ontzag voor God. De schepper van de hemel en de aarde. En voor zijn woord, wat je hier voor je hebt. Er is geen verschil. Hij heeft het gesproken, hij heeft het opgeschreven. Maar het is hetzelfde als dit boek dicht is en God zegt het rechtstreeks tegen mij. Dus ik heb ook een heilig ontzag voor dit boek wat hier voor mij ligt. Wat er opgeschreven staat. Dus Paulus leert de afscheiding, maar niet de mijding. En de laatste tekst is 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. En ja, dat gaat natuurlijk tegen ons in, ja. Want wij willen graag deel hebben aan een groot, net zoals gisteravond in zo'n volle zaal. Dat is toch heerlijk? Ja. En dat we ook een gebouw hebben zondag dat ook helemaal vol zit. Ja. Dat willen we gewoon graag. Toch logisch ook. Maar als je echt staat voor de waarheid, dan zal dat niet gebeuren. Kijk, 2 Timotheus 2 vers 19. Evenwel, het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. Al kijken wij om ons heen, soms denken wij, nou ja, is dat een kind van God? Of, nou dat is, de Heere weet het. Ja? Als wij willen zeggen, ja, hij is gestorven, nou was een kind van God, nee. Ja, maar je weet nooit, misschien heeft hij wel in de laatste seconde. Ja, hier staat, de Heere kent degene die de zijne zijn. Dus maak je daar maar geen zorgen over. Hij weet het. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van de ongerechtigheid. Duidelijke taal, ja? Sta af van de ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten. Wat is een groot huis? Dat zijn wij. Lichaam van Christus, ja? Hier, de plaatselijke gemeente. Of lichaam van Christus wereldwijd. Maar als we even hier naar onszelf kijken, zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. En sommige ter ere, en sommige ter onere. Ja, dat is de plaatselijke gemeente. Ja, inderdaad. Dat is ook het lichaam van Christus. Er zit van alles. We zeggen het al eens, er lopen ook rare snuiters rond in het lichaam van Christus. En niemand zegt waarvan ik de eerste ben. En indien dan iemand zichzelf van, kijk, dat is heiliging. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, waarvan? Dat is iemand die zegt in vers 17 dat de opstanding reeds geschied is. Of in woord zal voort eten gelijk de kanker, ja? Brengen, ja, vers 18, de opstanding, een ketterse leer. En iemand die zich daarvan reinigt, die zich daar dus van distancieert van die leer, dat is heiliging. Qua leer, en je hebt natuurlijk ook qua wandel. Die zal een vat zijn ter ere, geheiligd. Zie je, dan noemt hij geheiligd. En bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Kijk, daar komt het. Met wie? We hebben net een stukje gezien. Geen ongelijk juk met ongelovigen. Ook geen ongelijk juk met ongelovige gelovigen. Die afwijken van de waarheid. Nee, met degenen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En wie zijn degenen die een rein hart hebben en een rein geweten hebben? Een rein hart. Ja, dat zijn degenen die zeggen, ik volg Paulus, zoals Paulus Christus volgt. Ik volg Christus in Paulus. Dat zijn degenen die de Heer aanroepen uit hun rein hart. En met diegenen ga ik daarna jagen. En verwerpen, nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja? Nou, dat is het. En dat is dus de heiliging. De heiliging qua leer en de heiliging qua wandel. En we gaan geen gelijk juk aantrekken. En ja, dat is allemaal heel makkelijk gezegd, ik weet het. Ja, hier, als we hier zo zitten. Maar in de praktijk is dat kon soms knap lastig en heel erg vervelend en moeilijk zijn. Maar toch is mijn advies altijd, mijn raad, mijn keus, laat ik het zo zeggen, misschien is dat beter. Dat een keus voor de Heer is altijd de beste keus. En zo gaat het tegen ons in. Maar het is net zoals David zei met die volkstelling, hij mocht uit drie dingen kiezen. En hij zei, ik kies voor die optie dat ik in uw handen val. Want in uw handen te vallen is nog altijd beter dan te vallen in de handen van mensen. Al ging het zo tegen zichzelf in van ja, maar dat vind ik ook niks. Nee, en dat is bij ons ook zo. De keuze voor de Heer is altijd uiteindelijk de beste keer de keuze. En dat is Gods woord, daar staat het in. En als we daarvan afwijken, ja, dan zullen we daar ook de vruchten van ondervinden. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze heerlijke boodschap, voor uw woord. Dat is heel krachtig en heel scherp, Vader. Het is ook vaak scherp, ja. Maar soms op dat moment is het dan moeilijk. Maar het is altijd een keuze in het geloof. En als we die keuze in het geloof gemaakt hebben, dan zullen we dat misschien niet altijd direct, maar uiteindelijk zal het altijd blijken de keuze voor u de beste keuze te zijn. En daar vertrouwen we ook op, heren. En daarvoor danken we u ook. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.